Thanks for Coming, the sex ed you wish you'd had. Mijn naam is Anna Mara Jansen en bij Thanks for Coming bespreken we alles wat je altijd al wilde weten over seks en seksualiteit. Iedere week ga ik met een opwindende gast in gesprek om mythes te ontkrachten en feiten te verspreiden. De clitoris is geen knopje en libido bestaat niet. Van seksueel plezier tot slutshaming, van sekstoys tot je stoutste dromen. Let's talk about sex. Vandaag is mijn gast Ilanga van der Geld. Ilanga van der Geld is seksuoloog en VWS en radiotherapeut. Ze is veel gevraagd gast in de media om te vertellen over hoe seks nou eigenlijk werkt. In de VPRO-serie Naakt voor de Klas van de sekszusjes was Ilanga een van de experts in de kluisjes. Ze werkte mee aan het AT5-item over de clitoris in de biologieboeken. En ze heeft bij Club Clit aan Bette van Meeuwen uitgelegd wat de clitoris is. Ilanga werkt op verschillende plekken en heeft haar eigen seksuologiepraktijk, Tools to Touch. Ook is ze hoofdopleider van de postacademische opleiding seksuologie van de Rino Groep in Utrecht. En geeft ze gastcolleges seksuologie aan de UvA, de UU, en de consulente seksuologieopleidingen van de Rino in Amsterdam en Utrecht.
Ja, alleen in Utrecht.
Alleen in Utrecht. Ja. En je bent ook nog penningmeester bij de NVVS, de Nederlandse Republieke Vereniging voor Seksuologie. En je bent net als ik lid van Stichting Seksueel Welzijn.
Ja.
Ja. Jij hebt mij heel vaak geholpen met de juiste informatie verspreiden. En je doet dat altijd op een hele zorgvuldige en zachte manier. Die ik heel erg waardeer en waar ik je heel dankbaar voor ben. En nu ben je hier, of eigenlijk zijn wij hier.
Ja.
Want wij mochten bij jou op bezoek komen. Ilanga, ben ik iets belangrijks vergeten? Doe je nog iets waarvan je denkt, alla, dat is ook heel belangrijk.
Ik denk dat je best wel... ik luister en dacht, oh ja, ook nog.
Oh ja, dat doe ik allemaal.
Dus in mijn eigen praktijk behandel ik dus mensen met seksuele problemen. Of help ik mensen met seksuele problemen.
Ja, ik wil daar straks graag veel meer over weten. Zodat luisteraars ook kunnen horen hoe dat eigenlijk werkt. En waarmee je allemaal terecht kunt.
Ja.
Eerst beginnen we altijd met de vraag.
Ja.
Hoe was eigenlijk jouw eerste keer?
Ja, die was heel leuk.
Ja?
Ja.
Wil je dit zo vertellen?
Ja hoor. Dat was... het was heel romantisch eigenlijk. En het was niet zijn eerste keer. En hij had allemaal vaccinelichtjes om het bed heen gezet.
Wauw.
Dus dat was... En dat wist ik dus niet. Dus ik kwam echt die kamer in. Ik zat echt zo, wow.
Wauw.
Ja, dus het was echt... het was heel bijzonder.
Ja. En waren jullie ook... Hadden jullie ook verkering?
Ja.
Oh ja. 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 Wat fijn. Dus een hele positieve ervaring.
Hele positieve ervaring.
Ja. En weet jij nog hoe jouw seksuele voorlichting was?
Ik had een boek. Of we hadden een boek thuis. En met mijn ouders waren eigenlijk wel heel open over. Ik weet nog dat mijn moeder zei op een gegeven moment... ik was denk ik 4 of zo. Mm. Toen waren we in Suriname op vakantie bij mijn opa en oma. En toen... die hadden kippen. Dus op een gegeven moment toen ging de haan op een hen. Mm. En dat ik toen zei van, die zijn kindjes aan het maken. Dat mijn opa toen echt zo dacht van, tegen moeder, ik zei van, hoezo weet dit kind al die dingen? Maar dat was natuurlijk een beetje ook uit dat boek. Het was niet een kippenboek, maar dat ik wel een beetje dacht, dat is dus dat.
Ja.
Dus zonder enige, mensen was wel open, waren ook gewoon in huis gewoon. Ik zag mijn ouders ook bloot. Ja, het was niet zo van, de deur moet op slot.
Nee, precies.
Dus dat was eigenlijk wel open. Hmm. Ze hebben mij wel meegegeven van dat het wel iets bijzonders is.
Oh ja.
Ja, dus dat het was niet zo van dat moet na het huwelijk of zo. Maar het is wel iets waar je, wat je niet zomaar doet. Dat is wel iets wat je doet als je, dat het iets speciaals is om te doen.
Ja. Ja.
Dus,
en ook dan iets wat je niet zomaar weggeeft? Of was dat niet de...
Dat
hoor je ook wel.
Nee, het was niet zo van dat geef je niet zomaar weg. Maar meer, het is wel iets speciaals.
Ja.
Dus het is niet iets wat je... het was misschien niet zo over het weggeven. Maar meer van dat het iets speciaals was om te doen. Dus dat niet zo van, of ik koop een pak melk of ik heb even seks. Dat is wel iets...
Wel iets bijzonders.
Iets bijzonders, ja.
Ja, precies.
Ja.
Ja. En op school? Heb jij op school iets van seksuele voorlichting?
Ik herinner me denk ik eigenlijk pas in de brugklas. De tweede denk ik. Of in de derde zelfs. Dus even te denken, dat was bij biologie.
Ja.
En inderdaad met een condoom en een banaan. En dat iedereen echt zo getver. Want...
Ja, dat voelde helemaal niet lekker.
Dus En dat was wel natuurlijk. En wel over voortplanting ging het inderdaad heel erg. En over... Ja, het was gewoon eigenlijk heel... Ja, en over SOA's ging het ook.
Ja.
Maar het ging niet over plezier en over dat het lekker kon zijn. En over, over dat relationele stuk, zeg maar.
Nee.
Het was heel erg... Ja, eigenlijk systematisch.
Ja, en hoe kijk je daar nu naar? Want je zegt nu zelf al plezier en dat was er niet.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Nee, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè? Dus om mee te geven dat, dat het vooral plezierig moet zijn. Of moet. Hè, het moet sowieso dat het niet moet.
Mm.
Hè, maar dat als je het doet, dat het vooral bedoeld is als een plezierige bezigheid.
Ja.
Hè, voor iedereen die betrokken is. En dat dat... Ja, want het is toch ook wel vaak, hoorde ik ook nog wel vaak, was ook in de naakt voor de klas met de sekszusjes, vertelde leerlingen dat ook wel. Toch dat gevoel van, ik moet het nu wel een keer doen.
Ja.
Moet u wel een keer, ja, of nou iedereen doet het dan, dan moet ik het toch ook maar een keer doen.
Ja.
Alsof het een soort doeding is. En ik denk dat het heel leuk is als je daar nieuwsgierig naar bent. Maar dat het vooral leuk wordt als het iets is wat je dan op dat moment ook wil doen. En niet dat je denkt, dat moet ook een vinkje.
Ja. Nou, en natuurlijk interessant dat ze dan ook vaak met het doen wel vaak penis en vagina seks bedoelen. En dan van, nou, nu hoor ik erbij.
Ja.
Nu heb ik dat ook gedaan.
Ja.
Ja, dat is...
Dat is ook interessant inderdaad. Ja. Dat is het nog steeds, denk ik wel. Als, ik vraag ook wel vaak of soms zeggen mensen seks hebben. Ook bij mij in de praktijk. En zeggen ze, wat doen jullie dan?
Ja.
Hè? Ik kondig dat wel aan, hè. Dat ik zeg, als jullie gaan zeggen, straks seks, dan ga ik vragen wat je precies bedoelt.
Ja.
Ja, dus dan, maar dat is dan, meestal is dat dan dus echt het penis- en vagina-stuk.
Ja, want wat versta jij er zelf onder?
Oh. Ja, voor mij als seksoloog is alles seks eigenlijk.
Ja.
Ja, dus alles wat je, zeg alles, de manier waarop je naar kan kijken, zoenen, strelen, bloot tegen aanliggen. Nou, alle vormen, hoe je met mij wilt delen samen. Natuurlijk ook orale seks met de hand en met de mond en speeltjes. Dat, nou, zei ik al, met de mond oraal. Ook penetratie.
Ja.
Ja, maar ook die andere dingen.
Ja.
Ja, dus ik probeer mensen het ook altijd echt mee te geven. Kijk, er is wat breder naar. In plaats van alleen maar dat het dit moet zijn.
Ja.
Ja, en voor sommige mensen is het alleen maar dit. En ik denk, maar als dat dan wegvalt, dan is er in één keer niks meer.
Ja.
Ja, plus dit is ook niet voor iedereen het allerleukste.
Nee.
Ja,
nee,
dus dat... dan, ja. En nee, dan, ja.
Ja. Ja.
Dus,
En wat ik moet nu meteen denken, ik heb natuurlijk ook wel vaker dingen van jou gezien. En een van de dingen die jij wel eens vertelt is ook over het buffet.
Ja.
Wil je daar iets over even uitleggen? Want dat vind ik wel een heel mooi beeld.
Ja.
Ja.
Ja, ik zeg over het buffet. Ik zeg me altijd, stel je voor je gaat een nachtje naar een hotel. En dan ga je daar slapen en dan kom je 's ochtends beneden. Dan heb je dat ontbijtbuffet.
Ja, mag je alles kiezen.
Ja, en allemaal lekkere dingen. Meestal het allemaal lekkere dingen.
Ja.
En nou, de meeste mensen lopen dan een beetje op en neer. Even kijken, oh, dat is ook allemaal lekker, En uiteindelijk maak je een keuze. Ja, het is niet dat je alles gaat pakken. Meestal maak je gewoon een keuze, want het is gewoon te veel.
Ja.
En ik zeg dan tegen mensen, als je nou seks ook zo gaat zien. Hè, dat je dus heel veel keuzes hebt, heel veel opties, dingen die allemaal plezierig en lekker zijn.
Ja.
Dat je dus per keer dat je seks actief bent, kan bedenken van, hé, waar heb ik nou zin in?
Ja.
Waar heb ik nou het allermeeste zin in? Ja, voor jezelf en wat je en dan degene met wie je seks gaat hebben. Of als je alleen met jezelf seks gaat hebben. Maar dat je dan dus kiest wat je dan echt wil.
Ja.
En dat je dus niet alles hoeft te doen. Je hoeft niet vooraan te beginnen en alles te doen. En dat geeft dan heel veel ruimte.
Ja.
En ik zeg het ook altijd, hoe meer er op je buffet ligt, hè, hoe leuker het is. Want hoe meer keuze je hebt.
Ja.
En dan wordt het ook gevarieerder. En dan heb je ook veel meer kans dat er iets is wat past bij hoe je dat op dat moment voelt. Waar je zin in hebt.
Ja.
Dus,
ja, ik moet ook ineens denken dat dan kan je ook als stel je bent al heel lang samen. Want dat is natuurlijk ook wel een vraag die redelijk vaak komt van ja, we zijn al heel lang samen. En hoe houden we het eigenlijk nog leuk?
Ja.
En dan is natuurlijk een beetje het standaard antwoord soms van nou ja, hè, ga je seksspeeltjes gebruiken of ga je een rollenspel doen?
Ja.
Terwijl eigenlijk kun je natuurlijk ook helemaal beginnen bij oké, willen wij misschien gewoon tegen elkaar aanliggen?
Ja.
Of elkaars binnenbeen een beetje aaien?
Ja.
Of zoiets. En dat kan dan ook al...
Precies.
Seks zijn.
Ja.
Ja.
En ik zeg ook altijd, ik geef ook vaak mensen wel de opdracht mee om weer eens even te, of dat, om dat buffet uit te brengen, dus te gaan bedenken, wat zou ik eigenlijk met die ander willen doen? Of wat zou ik zelf willen doen?
Ja.
En dat op een briefje te schrijven, dan vouw je dat dicht. Dan doe het in een, dan zeg, heb je thuis een leuk tommetje of een kommetje. Of in ieder geval iets wat niet, zeg maar, naast de fruitmand ligt. Dat als mensen op bezoek komen, zeggen, oh, leuke briefjes. Maar dan om ook op ideeën te komen. En zeg, het kan zijn, en alleen is het dan maar als je het dan, hè, dan, zeg, dan pak je gewoon na het eten, pak je allebei een briefje. En dan vertel je daarover hoe dat voor jou is, wat dat dan betekent. Het gaat er niet om dat je dat dan meteen moet gaan doen. Maar het kan zijn dat er iets opstaat waarvan je dan allebei denkt, oh, dat is eigenlijk best wel leuk. En dan kan je dat op je buffet leggen. En dan kun je het een keer proberen. Of misschien dat je iets opschrijft waarvan de ander denkt, op zich wel leuk, maar een beetje spannend. Ik zou het wel willen, maar dan een beetje zo. Nou, dan kan je het ook een beetje aanpassen.
Ja.
Of het is te spannend, nou, dan kom je er een keer op terug. Van, is het iets wat we toch een keer zouden kunnen proberen of niet? Of blijft het bij een fantasie? Of, of valt het gewoon af, want het is niet iets voor ons allebei?
Ja. Dan ben je ook al heel erg aan het afstemmen.
Ja,
dat zit er ook al meteen in.
Dat zit er ook in.
Ja.
Hè? En, dat je dus, en ook dat je dus de ander wat beter leert kennen.
Ja.
Hè? Dus dat je weet, gewoon, hoe denk je er eigenlijk over? En ik zeg ook altijd tegen mensen, het kan ook veranderen. Hè? Wat je misschien 5 jaar geleden superleuk vond.
Ja.
Dat je nu denkt van ja, ma, op zich wel leuk. Maar het doet niet meer met me wat het deed.
Ja.
En mensen weten dat vaak niet. En dan denken ze dus, ja, ik ben stuk. Of dat doet het niet meer.
Ja.
Terwijl ik denk, ja, misschien is jouw smaak zeg maar gewoon veranderd. Dan wil je nu iets anders.
Eigenlijk net als met eten.
Net als met eten.
Ja.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook gewoon veranderen.
Ja, of dat het saai wordt. Wat een beetje, dat je een beetje in een patroon komt. Dat je denkt, hey, ik wil gewoon afwisseling.
Echt meteen wel heel leuk. Het is een hele praktische tip voor alle luisteraars ook om gewoon eens dat op een briefje te schrijven. En ook dat ik denk dat er ook best veel mensen zijn die durven niet zo heel goed te delen wat ze eigenlijk misschien wel heel graag zouden willen proberen of waar ze wel eens over nadenken. En dan is dit natuurlijk ook een mooie manier, want dan schrijf je het eerst op.
Ja.
En hoef je het niet meteen helemaal in contact met iemand hardop te zeggen.
Ja.
Ja, ik vind het wel echt een hele goeie.
Ja, en ik zeg dan ook van, dan lees je het voor. Bijvoorbeeld, nou, dan doe ik het voorbeeld, zeg van, nou, je staat bijvoorbeeld op strelen.
Ja.
Vertel eens, wat betekent dat voor jou? Nou, dan kan die ander vertellen, nou, dat voel ik me zo en zo. Ik vind het lekker op die plek.
Ja.
Ja, of, en terwijl jij dan misschien denkt, oh ja, wat grappig. Want bij mij is het, geeft het heel een ander effect.
Ja.
Ja, dus dan leer je elkaar kennen. Het gaat er dus niet om dat je het moet doen meteen.
Nee.
Maar dat je wel weet, oh bij jou, en dat je ook ziet, oh bij jou heeft het een ander effect dan bij mij.
Ja.
Weet je wel? En je kan natuurlijk wel onthouden dat als je een keertje, dat wij denken, dan ga ik het dus even wat langzamer doen. Want dat zei je dat je dat fijn vond. En dan kijk, hoe vind je dit dan?
Ja.
Hè, dus je kan het wel gebruiken. Maar het gaat vooral om dat je ook weer meer erover in gesprek raakt. En dat je elkaar ook op die manier weer beter leert kennen.
Ja, want Ilona, je hebt dus je eigen praktijk.
Ja.
Psychologie. En wat voor mensen komen er bij jou?
Ja, heel wisselend. Ja. Heel verschillend. Dus mensen, ik zie soms mensen alleen.
Ja.
Die geen partner hebben. Als mensen wel een partner hebben, dan zeg ik wel, denk dat het goed is dat je partner op een gegeven moment meekomt.
Mm.
Ja, ook als je eerst komt voor iets misschien meer voor jezelf.
En wat wil je een voorbeeld geven?
Dat heel vaak, wat ik vaak zie is verschil in verlangen. Hè, dus dat de een meer zin heeft om te vrijen dan de ander. Of dat het verlangen heel erg, mensen zeggen dan ik heb nul libido.
Ja.
Dan leg ik altijd uit dat libido niet bestaat, maar dat is een ander iets.
Nou, wil je dat nog vertellen?
Nee, ik zeg altijd tegen mensen, libido klinkt als regen.
Ja.
En je gaat zitten en het valt op je en dan heb je het.
Ja.
En dat is niet zo met seks.
Nee.
Hè, dus soms denken mensen, ik voel het dan niet. En dan gaan ze wachten. Ja, ik voel het nog steeds niet. Ik voel het nog steeds niet.
Ja,
het is dus weg.
Ja.
En dan ga ik ze dus uitleggen dat om verlangen te krijgen, moet je ook opwinding kunnen voelen. En om opwinding te voelen moet je dus, moet je lichaam het redelijk goed doen. Hè? Want als je bepaalde ziektes hebt, kan het zijn dat je lichaam minder ontvankelijk is ook voor seksuele prikkels. En dat daar dan ook iets zit. Of bepaalde medicatie kan dat ook doen. Ja, maar als je lichaam in principe goed werkt, dan gaat het er dus om van dat je weer op zoek gaat naar seksuele prikkels. Wat zijn nou de dingen die voor jou interessant zijn? Dingen waar jij van aangaat?
Ja.
Want als dat gevoel komt, je denkt, oh, maar dat is een leuk gevoel. Dan kun je ook wat dat verlangen of de zin, zeg maar, krijgen om dat gevoel verder aan te wakkeren. En daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat er heel veel dingen zijn die maken dat je geen zin hebt. Hè? Dus als je altijd moe bent of heel veel pijn hebt.
Ja.
Of heel erg in je hoofd zitten, heel erg je zorgen maakt om iets. Of heel verdrietig bent. Dat kunnen ook redenen zijn dat er misschien wel goede prikkels zijn, maar dat je ze gewoon niet ziet.
Ja, en misschien ook als je openstaat. Heel weinig leuke ervaringen hebt gehad.
Ja.
Dat het beste, toch? Dat hoor
dat
je
is,
ook wel.
Ja, dat is een heel belangrijk punt wat je noemt. Want ik zeg altijd, seks moet lonen.
Ja.
Ja, er moet iets te halen vallen voor jou. En je moet verwachten dat er iets heel leuks gaat gebeuren.
Ja.
Want als je denkt, dan wil ik het wel.
Ja,
hè? En als je denkt, dat wordt ellende.
Ja.
Of het wordt echt niet leuk, of het wordt zo.
Ja.
Dan kan je beter een leuke boek gaan lezen.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Dan zeg ik altijd, waarom zou je iets gaan doen wat zeer gaat doen, wat en niet leuk is, en wat je moet.
Ja.
Ja. Zou je ook een leuk boek kan lezen.
Precies.
Denk, dan zou ik ook een boek gaan lezen. Ja, dan kies je voor het boek.
Ja, zeker.
Ja, dus zeker. Ik denk, dat is belangrijk dat mensen ook, wat haal je daar? Wat vind je daar? Wat is dat voor jou?
Ja, dus inderdaad mensen met verschillende verlangen en dan die dus dan hebben over libido wat eigenlijk niet bestaat.
Ja.
En nog andere dingen.
Pijn bij het vrije zie ik heel vaak. Ja. Of erectieproblemen.
Ja.
Soms problemen met klaarkomen.
Ja.
Dat het niet lukt. Dat het pijn doet. Soms vrouwen met vaginistische klachten.
Ja.
Eigenlijk heel wisselend.
Ja.
Ja.
Ja. Ook wel heel erg leuk, lijkt me.
Heel leuk.
Dat je zo toch heel erg verschillende mensen ontmoet. En mensen alleen stellen. En,
Heel leuk is het. Het is wel heel leuk ook om te zien als er verandering komt. Als mensen stappen maken. Als ze merken van, weet je wel. Of als er in één keer kwartjes vallen van, oh ja, dat heb ik inderdaad. Oh ja, zo doen we dat.
Ja.
Hè, dus dan is het, ik zeg ook vaak, nu dansen jullie hier.
Ja.
En hier is het niet leuk, want eigenlijk wil je daar dansen. Ja, dan moet je dus gaan, moet je een beetje gaan bewegen.
En dan help jij ze eigenlijk bij de eerste stap zetten en dan weer stap daarna. En dan, te kijken. En hoe komen mensen dan één keer per week? Of,
nou, in het begin zeg ik meestal één keer in de twee weken.
Ja.
Om even goed op te starten.
Ja.
En daarna zit er vaak wat meer tijd tussen. Ook omdat ze, dan krijgen ze huiswerk van mij mee. Moeten dingen uit gaan proberen of over gaan hebben.
Ja.
En daar heb je ook tijd voor nodig.
Ja.
Ja, want dus ik zeg ook, je moet niet het gevoel hebben dat je hierheen komt. Dat je denkt, oh, ik heb mijn huiswerk niet gedaan.
Nee.
Ja, maar je doet het niet voor mij.
Rondom de hele seksologie.
Ik zeg, je doet het niet voor mij. Weet je, jullie doen het voor jezelf. Of je doet het voor jezelf.
Ja.
Dus, ja, dus als je, ook als je merkt, ik heb een drukke tijd of er komt vakantie tussen.
Ja, dat
weet je wel, denk je, dan zit het dan heb je gewoon wat meer tijd nodig.
Ja, precies.
Dus,
En jij noemde net al pijn bij het vrije. Ik denk dat dat wel een mooie link is even naar de clitoris en het clitoraal complex.
Ja.
Wil je daar iets over uitleggen? We hebben er hier drie liggen.
Ja.
We hebben ook mensen die gaan niet natuurlijk ons zien, dus die gaan alleen luisteren. Dus ik denk dat het fijn is als je het zo veel mogelijk wil uitleggen.
Heel goed.
Ja.
De clitoris.
Vind je het fijn als ik even dit vasthoud?
Dan kan ik eentje pakken. Ik ga dus beschrijven wat ik in mijn hand heb.
Nou, je wacht ook gewoon even zien. Ja. Mensen kunnen het wel zien.
Mensen het wel zien, inderdaad. Ja. Nou, hier heb je dus aan de buitenkant, in het roze hier, is de vulva. Dus eigenlijk de binnenste lippen.
Ja.
En wat de meeste mensen denk ik wel herkennen, is dat puntje van de clitoris.
Ja, dat
dus dat knopje. En daar zit vaak, zeg ik altijd, een hoodie. Overheen, net als dat je een capuchon op je trui hebt. Een soort voorhuidje. En dat is omdat die clitoris eikel, dat topje is heel gevoelig. Dus die hoodie zit een beetje omheen om het een beetje te beschermen. Dus dit is het stuk van de clitoris wat de meeste mensen wel kennen. Maar wat er eigenlijk is dit de hele clitoris. Dus de rest, wat je aan de buitenkant niet ziet, zit allemaal aan de binnenkant. En die hele clitoris die kan opzwellen, net als een penis eigenlijk, behalve dat topje, dat zwelt niet. En bij een penis is het zo dat deze twee binnenste zwellichamen, die zijn in de penis 1. Ja, dus in de penis zitten er 3, dus 1, 2 en deze samen 3. En in het lichaam van iemand met een clitoris of van een vrouw is dit zwellichaam dus gesplitst. En je moet je dus zo voorstellen, pak ik deze er even bij. Ja, dus als het gaat, dus die clitoris, het enige doel van de clitoris is plezier. Ja, dus plezierige seks hebben. Maar om dat goed te hebben, is dus belangrijk dat de clitoris opzwelt. En daarvoor moet je opgewonden zijn. Als je goed opgewonden bent, dan gaat dit helemaal vanzelf. Dus hoef je nergens druk om te maken. Alleen zorg dat je goede opwinding hebt. En wat er gebeurt bij bijvoorbeeld penetratieseks, hè, sommige mensen met een vulva en een clitoris, die komen klaar van penetratieseks alleen. En die denken dan, oh, dat is dan een vagina die dat doet. Dat is dus niet zo. Want je moet je voorstellen, als dit de penis is, die gaat dan naar binnen. En die stimuleert eigenlijk door de vaginawand heen de clitoris. Dus het inwendige stuk van de clitoris wordt dan gestimuleerd. En daardoor kun je dus ook klaarkomen. Bij niet iedereen werkt dat zo, dat het op die manier gaat. Sommige mensen stimuleren dan aan de buitenkant bij. En sommige mensen doen dat niet, want die denken, nou, ik vind dit ook plezierig, al kom ik er niet van klaar en ik doe dat niet. Dus je mag het doen zoals je het wilt doen, of het niet doen natuurlijk. Maar dat is een beetje hoe dat werkt. En verder is het belangrijk, hier, precies hier onderdoor aan de bovenkant, daar loopt de plasbuis. En om de plasbuis heen zit ook nog wat zwelweefsel. Dat hoort bij het clitorale complex. En dat zwelt ook op en dat is eigenlijk ook een beetje bedoeld om die plasbuis wat te beschermen. Tijdens penetratieseks of tijdens dat je iets inbrengt. Hè, dat er een soort buffertje omheen zit. Dus voor alle, om heel veel redenen is het dus echt belangrijk. Maar de grootste is natuurlijk dus plezier. dat je dus goed opgewonden bent als je penetratieseks hebt. En ook als je geen penetratieseks hebt, is het wel fijn dat je goed opgewonden bent. Want dan kan je die clitoris maximaal stimuleren en dus plezierigere seks hebben.
Deze aflevering wordt gesponsord door de Seksualiteitsschool. Het opleidingsinstituut waar je terecht kunt voor scholing en bijscholing op allerlei seksualiteitsthema's. Altijd al meer willen leren over seksualiteit? Met cursussen, live opleidingsdagen en e-learnings leer je seksualiteit bespreekbaar maken in jouw dagelijkse praktijk. Met de code clitoris is geen knopje kun je nu een jaar lang gratis lid worden, waarmee je korting krijgt op het Seksualiteitsschool aanbod, up-to-date blijft en meer voordelen krijgt. Link naar de Seksualiteitsschool en de kortingscode vind je in de show notes. Ja. Ja, en dan alleen nog, hoe wordt nou die vagina vochtig?
Ah ja, ook heel goed. In de vaginawand zitten slijmvlies, net als in de binnenkant van je mond, dat is ook slijmvlies. En in dat slijmvlies zitten allemaal bloedvaatjes. En als je opgewonden bent, gaat er meer bloed naar je kleine bekken. Dus zeg maar daar in het gebied waar ook je vulva zit en waar ook je vagina zit. En die bloedvaatjes die gaan dan vocht lekken. Het is geen bloed, maar vocht. Dus het vocht dat gaat eigenlijk uit de bloedbaan en dat lekt gewoon eigenlijk gewoon de vagina in. En dat is je natuurlijke glijmiddel. Dat is dat nat worden.
Ja.
En ook dat is dus heel belangrijk. Hè. Dus op het moment, hè, dat wil ik ook nog wel meegeven. Er is een beetje een soort misverstand dat als... kom, ik zal het voor je overnemen. Ja. Het is een soort misverstand. Ja, alsjeblieft. Dat als... Stel je gaat een heteroseksueel stel en hij heeft een erectie.
Ja.
En dan denken ze, oh, maar zij heeft vagina, ik heb een erectie. Ja. Dus, dan kan het wel. Let's go. Ja, let's go. Dat is dus een misverstand, hè? Want die penis moet in erectie komen. Maar die clitoris moet ook in erectie komen. Die vagina moet ook, die lubricatie, dat nat worden, moet ook op gang komen. En de ontspanning en de goede opwinding. En dan pas is die vagina... klaar voor penetratieseks.
Ja.
He, dus als, als hij dan een erectie zou hebben, maar degene met de vulva en de clitoris, die is niet opgewonden, dan is die vagina dus gewoon niet toegankelijk voor penetratieseks. Die is er wel, maar het wil niet zeggen dat je daar altijd maar iets kan inbrengen.
Nee.
En ik denk dat dat een beetje een misverstand is. En wat vaak jonge vrouwen dus overkomt, of waar ze eigenlijk, en ook mannen die vrij met jonge vrouwen daar ook een beetje intrappen. Of misschien soms de rest van hun leven, als ze er nooit op, dat nooit hebben geleerd. Dat je dan gaat vrijen zonder voldoende opwinding. En dan krijg je dus pijn.
Ja.
Ja, en dan gaan mensen soms glijmiddel gebruiken of speeksel. Om het maar een beetje doable te maken.
Ja.
Ja, maar ik zeg, dan ben je eigenlijk een beetje te snel. Ja, dus je wacht dan niet je eigen opwinding af.
Nee.
En dat glijmiddel is dan eigenlijk een soort shortcut, waarbij je ook je eigen plezier eigenlijk... dat doe je een beetje jezelf tekort.
Ja.
Ja, want dan mis je heel veel plezier wat je zou kunnen hebben, omdat je zo snel gaat.
Ja.
En wil. Ja, en zo is het dus gewoon niet bedoeld. Dus ik denk dat dat belangrijk is.
En zou je dan zelfs kunnen zeggen dat je het misschien ook een beetje in stand houdt, omdat elke keer als het dan een beetje zeer doet of niet heel erg lekker is, dan... leer je dus ook niet, misschien niet in je bewuste, maar meer leren je hersenen ook niet van, oh, dit wordt leuk.
Nee,
je leert juist hier hebben we zin in.
Ja, nee, die leer juist het tegenovergestelde.
Ja.
Dus wat je ook gaat merken, als je weet dat het zeer gaat doen, of je wacht pijn, dan ga je een beetje schrap zetten.
Ja, wat heel logisch is.
Heel logisch. Dat zeg ik altijd, het is een hele gezonde reactie.
Precies.
Ja, want wat er gebeurt is dat je bekkenbodem, die gaat dan aanspannen. Dus die duwt eigenlijk, dat is een hele grote spier, hè, die... En die spier die kan van buitenaf de vagina-ingang wat vernauwen. En heel vaak lukt het wel om die spier open te duwen. Dus als je toch doorgaat, dan duw je die spier open. Dat lukt heel vaak wel, maar dat doet heel zeer. Het is een heel branderig gevoel.
Ja.
En ik zeg wel eens alsof de naalden in je prikken.
Ja.
En daarnaast, dus daar heb je al pijn van. En dan heb je ook nog een vagina die relatief droog is. Dus waardoor je niet, waardoor die penis ook een beetje dat het stroef gaat.
Ja, een beetje schuurt.
Waardoor je ook nog weer wondjes kan maken.
Oh, ja.
Die ook weer pijn gaan doen.
Ja.
Dus je komt in een soort vicieuze cirkel.
Ja.
Hè? En dan de volgende keer, dan denk je, oeh, deed weer zeer. Dan word je dus nog banger.
Ja.
Hè, totdat je er gewoon geen zin meer in hebt.
Nee.
Hè, dus soms komen mensen ook met geen zin.
Ja.
En als je dan een soort tijdlijn maakt en dan gaat vragen, maar hoe was het dan toen? Of wanneer is het begonnen? Ja, toen was wel dit of dit. En toen, toen had ik ook wel inderdaad wel een beetje pijn. En dan zijn ze dat vergeten.
Ja.
Maar dan blijft er geen zin over. Terwijl als je dan kijkt, maar hoe is dat nou begonnen?
Ja.
Dan zit er heel vaak is daar pijn aan vooraf gegaan.
Ja, precies. Ja. En eigenlijk inderdaad heel logisch dat het dan zo werkt.
Ja, ja, het is ook een heel, ja. Ik zeg, het is ook een soort beschermingsmechanisme, ja, van je lichaam, hè? Dat je bek en bodem denkt, dat moeten we niet doen.
Ja.
Ze gaan de boel hier dichtzetten. Ja, ja, dan is het niet helemaal dicht, dus dan lukt het alsnog.
Ja.
Ja, en soms lukt het helemaal niet, hè? Soms is die bek en bodemspier zo gespannen dat je, ja, gewoon dat het niet lukt om iets in te brengen.
Nee, precies. Nee.
En dan, ja.
Nee, even inderdaad wel hierover door, ja, dat er dus wel inderdaad vrouwen of mensen met een vagina en een clitoris zijn die kunnen klaarkomen van alleen maar vaginale penetratie,
ja,
of stimulatie. Mm-hmm. Maar dat zijn er eigenlijk niet zoveel, hè? Want dat is ook best wel een mythe, ja, toch? Dat er best veel mensen zijn die denken, oh, ik krijg daardoor geen orgasme, dus dan doe ik het niet goed.
Ja, ja, klopt. Hè, dus als je kijkt naar heteroseksuele vrijpartijen, dan komen mannen eigenlijk in zo 98% van de gevallen klaar. Dus, ja, eigenlijk bijna altijd, inderdaad. Ja. En als je dan kijkt naar degene met wie ze vrijen,
ja,
daarvan is dat zo rond de 60%.
Ja.
Als ze aan de buitenkant bijstimuleren, en als ze dat niet doen, is dat nog 20-30%.
Ja.
Het is veel minder.
Precies.
Hè, dus ook, ik vraag ook altijd, hè, aan vrouwen, van kom je klaar van de penetratieseks?
Ja.
Hè, dan zeggen ze, oh ja, nee, ja, nee, dat lukt dan niet zo. Of ja, ja, ik denk het wel.
Ja.
En dan denk ik, als ze zeggen, ik denk het wel. Ik denk het niet. Ja. Ik denk dat je het wel,
ja,
weet.
Maar en dat is eigenlijk, ja, maar dat los is van wat normaal, precies, is. Want normaal bestaat denk ik niet in seks. Maar
nee,
het is wel eigenlijk iets wat heel vaak niet gebeurt.
Precies. En dan zeg ik, dan noem ik ook die getallen. Zo van, want helemaal anders zit ze, dan denken ze, oh. Oké.
Ja.
Hè? Of, ja. Dus dat geeft dan ook wel inzicht.
Precies.
Hè? En dat het dus ook niet, en ik, dat is dus ook wel, hè, want ik vind het woord voorspel ook altijd een beetje een lastig, ja, woord. Ik zeg, dat klinkt als voorgerecht. En dan heb je het hoofdgerecht en dan heb je even zo'n toetje.
Ja.
Weet je, een toetje en het voorgerecht kun je altijd skippen als je, ja, het hoofdgerecht mee hebt.
Ja.
Maar ik zeg, ja, voor veel mensen met de clitoris is dat voorspel het, ja, hoofdgerecht.
Ja.
En dat hoofdgerecht is dan, ja, dat kan ook heel leuk zijn.
Ja.
Maar dat staat niet in vergelijk.
Nee, ja, en zouden we misschien ook helemaal niet moeten zien als hoofdgerecht.
Nee,
dus ja,
het is meer een van de dingen ook op het buffet.
Ja,
precies, een van de dingen.
Ja.
Hè, in plaats van dat je dus daar naartoe werkt.
Ja.
Want dat is wat ik vaak hoor van, ja, maar dan uiteindelijk, hè, of dat mensen toch, ja, maar hebben we toch niet echt de seks gehad.
Oh ja, precies.
Of dan mislukt het.
Ja.
En dan zijn we wel goed bezig, maar dan, ja, mislukt het.
Hoe komt dat, denk je, dat we dat toch nog steeds echt penis in vagina seks, mm-hmm, wel heel erg wordt gezien, ook door jongeren, ook door, nou ja, dus mensen die bij jou komen, toch wel echt wordt gezien als, ja, dat is wel echt de seks. Hoe komt dat, denk je?
Ja, ik denk dat een deel, nou ja, heel veel factoren, maar een deel, mm-hmm, is denk ik ook wel over hoe er over wordt gesproken. Hè, ja. Dat heb je het gedaan. Maar ook wat je op tv ziet bijvoorbeeld, of in films. Mm-hmm. Als je een seksscène ziet, dan is het eigenlijk altijd penetratieseks wat je ziet. Of je ziet dat niet, maar dan zie je de deken zo, dat je denkt, nou, dat is dus dat.
Ja.
Ja, of, maar ook dat idee van, dat bij wijze van spreken, zij zit op de bank met een boek. Hij komt binnen en zegt, hey, schatje. En zij zit, ah. Nou, en dan pakt hij haar op en zet haar tegen de muur.
Ja.
En dan bonken, bonken, bonken. En dan, En dan kwamen, ja, ze allebei klaar. Dat je dan denkt, oh.
Ja.
Dan denk je, oh, nou, dan, ja, dan moet dat ook maar. Hij moet ook maar op de bank gaan zitten, ja, met mijn boek, ja, wachten tot hij binnenkomt.
Ja.
Ja, maar dat je dus verwacht dat je dus uit het niets, ja, zonder enige aanleiding of iets, ja, behalve omdat dat je elkaar misschien ziet.
Ja.
Dat je dan al zo opgewonden bent dat je meteen dat kan doen.
Ja.
En dat is vervolgens ook het enige wat ze doen.
Ja, precies.
Hè, dus dat je dan ook leert van, ja, dit is dus seks.
Ja.
Hè, en al die andere vormen van seks, die zie je natuurlijk veel minder vaak in beeld.
Ja. En dan zit het ook nog best in voorlichting. Omdat als je natuurlijk leert een condoom omdoen, dan zeg je daarmee eigenlijk ook al,
ja,
oh, want dat is belangrijk. Want,
ja,
als je
seksuele voorlichting heet dat dan.
Precies.
Dus nou, dan is dit dus wat je moet, ja, vertellen. Hè? Dus heel veel wordt denk ik niet verteld.
Ja.
En dat is ook inderdaad met die biologie boeken. Weet je, mm-hmm, dat zelfs die clitoris dus niet er heel lang in heeft gestaan.
Nee.
Hè? En het belang daarvan.
Ja.
En dat het dan toch zo gericht is op voortplanten.
Ja.
Hè? Terwijl ook die clitoris in de voortplanting, ja, kijk, als je het heel leuk vindt om dat te doen, dan heb je natuurlijk ook veel meer kans dat je dat vaker gaat doen en dus meer kans dat je gaat voortplanten.
Ja, precies.
Hè? Dus,
ja,
in die zin zou het ook slim zijn, hè, als je mensen wil motiveren, ja, om ze voort te planten.
Ja.
Dus ik denk inderdaad in de uitleg in de, hè, ja, van dat seks, dat je er veel breder naar kan kijken, dat daar wat aan schort. Maar ook al, ik denk ook al, want dat is nu wel aan het verbeteren natuurlijk, gelukkig. Ja. Maar ik denk dat er nog heel veel films, dat niet, zeg maar, laten zien wat we dan wel uitleggen.
Ja.
En dat filmt dan toch nog heel erg het oude adagium laten zien.
Ja, precies. Ja. Ja. En jij had het net ook over bekkenbodemspieren.
Ja.
Mannen hebben die ook.
Ja.
Ja,
gelukkig.
Hoe zit dat?
Die kunnen ook in plassen vouwen.
Ja.
Ja, hoe zit
ja,
dat?
Maar dit is vaak echt dat mensen zeggen, nee, maar...
Nee, ik heb dat niet, ja, hoor. Precies. Ik heb dat niet. Ik heb, ja, gewoon, ik heb gewoon een dikke piemel die houdt, ja, opgestegen. Nee, nee. Dat is flauw. Nee, maar dus die bekkenbodemspier. We zeggen bekkenbodemspier.
Ja.
Maar eigenlijk is het, zeg ik altijd, een vlechtwerkje. Mm-hmm. Net als vroeger met Pasen. Moest je zo'n paasmandje met van die, ja, stroken papier zo vouwen. Nou, zo leg ik het vaak uit.
Ja.
Maar het zijn heel veel spieren die heel goed samenwerken als het goed is. En die tillen dus eigenlijk je hele inhoud van je buik. Hè? Dus al je darmen, je blaas, je baarmoeder,
ja,
als je die hebt. Als je zwanger hebt, ook nog je baby. Dus het is echt een sterke spier.
Ja.
En die spier die kan in het lichaam van een vrouw kan die op 3 plekken wijken. Namelijk rond de plasbuis, rond de vagina en rond de anus.
Ja.
En bij een man is dat vooral rond de anus. Ja, ja, en verder steunt die spier dus bij de man ook de bekkenbodem.
Ja.
En wat er dus gebeurt... dat is de spier, zeg maar, als je heel nodig moet plassen, die je dan aanspant. Dat je niet in je broek plast. Als de, ja, wc bezet is en je moet echt heel nodig, dan doe je iets.
Ja.
Waardoor je niet in je broek plast. Want als je aan de beurt bent, dan doe je ook weer iets. Dan, ja, laat je iets los en dan kan je plassen.
Ja.
En dat is die spier. En bij vrouwen kan die dus de ingang van de vagina dichtduwen.
Ja.
Bij mannen, als die spier heel gespannen is, kan het leiden tot pijnklachten. Ja. Ja, dus mannen krijgen vaak pijn in de balzak bijvoorbeeld. Hè? Of dat, ja, ze pijn hebben in de penis. Dat kan dus ook komen doordat die spier heel aangespannen is.
Ja.
Nou, dan moeten ook bloedvaten erheen en zenuwen. En als je daar continu kramp hebt of een soort spierpijn. Of, ja, zenuwen ook daar een beetje daardoor in het gedrang komen. Of door de bloeding. Ja, dan kan je daar ook last van krijgen.
Ja.
En dus mannen die dat soort pijnklachten hebben, die zijn vaak ook heel gebaat. Bij bekkenfysiotherapie.
Ja, precies. En, ja, is er ook nog een relatie met erectieproblemen? Bij mannen dan? Want vrouwen hebben natuurlijk ook erecties.
Ja. Ja. Nou ja, als het pijn, kijk, als het pijnlijk is. Sommige mannen zeggen dat de erectie heel pijnlijk is. Dat het klaarkomen heel pijnlijk is. Dus dat ook heel goed om te kijken van wat gebeurt er dan?
Ja.
Hè, want vaak spant die bekkenbodem aan bij in ieder geval bij het klaarkomen.
Ja.
Dan krijg je van die contracties. Dat kennen, ja, mensen misschien ook wel. Dat je dan een beetje van die, ja, contracties krijgt in je kleine bekken.
Ja.
Dus dat is dan altijd goed om ernaar te kijken van, hey, doet dat dan pijn? Of, ja, ben je bang voor pijn?
Oh, ja.
En lukt je daarom je, ja, op, lukt de daarom niet om opgewonden te worden en komt daardoor de erectie niet goed?
Ah, ja.
Dus dat, ja, je soort uit een soort, net als bij vrouwen die bang, precies, zijn, dat het zeer genoeg je dan, ja, ook denkt, oeh. Of het is ook vaak zo dat mannen die vrij met vrouwen die pijn hebben, dat ze, voor hun is dat vaak ook heel onaangenaam om te zien.
Ja.
Dus dat ze dan, dat soms ook daardoor die erectie niet goed komt. Ja. Dat ze denken, ja, als ik dat doe, dan gaat het zeer doen.
Ja.
Of dat ze heel erg zorgen maken, ook hopen dat elkaar pijn gaat doen. En dan zakt die opwinding ook weer weg.
Ja.
Dus het is soms best wel een beetje een puzzelen van, hey,
ja,
wat komt nou waardoor?
Ja. Want eigenlijk is het ook, wat is seksuologie eigenlijk? Dat gaat helemaal niet alleen maar natuurlijk over het fysieke deel. Hoe zou, nee, jij dat omschrijven? Wat,
ja,
wat seksuologie behelst?
Ja, leuke vraag. Daar heb ik niet op voorbereid. Maar ik denk dat seksologie een wetenschap is over seksualiteit. Maar dan in de breedste zin. Dus ook over beleving.
Ja.
En over ook natuurlijk ook over hoe dat dan fysiologisch werkt. Hè? Dus meer, zeg maar, wel echt biologisch. Hoe werkt, ja, dat dan allemaal?
Ja.
Met opwinding, maar ook heel erg de relatie legt met hoe je in je vel zit. Ja, maar ook met je sociale omgeving, met de relaties die je hebt, de rollen die je hebt in je leven. Al die dingen hebben invloed op hoe je seksualiteit beleeft,
ja,
en hoe dat dan voor jou is. Ja, dus het is ook nooit, seksologie is ook nooit dat je alleen maar naar één ding kijkt. Je kijkt heel biopsychosociaal, noemen we dat dan. Dus als je naar al die domeinen kijkt, dan is het ook nog dat, en dan kijk je ook nog naar hoe is jouw culturele achtergrond, hoe is dat, komt u overeen de normen en waarden waarmee je bent opgegroeid, met de omgeving waarin je woont en leeft. Of is daar ook iets wat botst?
Ja.
Heb jij misschien normen en waarden meegekregen die helemaal niet passen op de plek waar je nu woont?
Ik heb hier een voorbeeld van. Een van jouw aandachtsthema's is ook wel seks en cultuur.
Ja.
Waar kunnen we dan aan denken?
Nou, bijvoorbeeld als je bent opgevoed met het met de waarden. Met opgevoed dat je die ook hebt van, hey, seks is echt iets wat je bewaart. Ja, voor degene met wie je gaat trouwen bijvoorbeeld. Hè? En dan ben je in een omgeving waar er over wordt gesproken van hey, je moet je ontwikkelen, je moet dingen gaan uitproberen, je moet ontdekken wat je lekker vindt. Ja, dan is dat best wel ingewikkeld. Hè? Want zeker in de puberteit, want dan heb je natuurlijk ook al die gevoelens, je hebt ook die vragen, je bent natuurlijk ook nieuwsgierig. Maar tegelijkertijd heb je ook geleerd van ja, maar dat is dus iets wat ik niet op die manier ga ontdekken. Ja, dat is iets wat ik dan ga ontdekken als ik dan straks met een partner ben.
Ja.
Je hebt dat gaan onderzoeken, maar terwijl iedereen om je heen dat misschien wel doet.
Ja.
Je hebt er ook over praten alsof dat heel normaal is en dat jij dan misschien bijna abnormaal lijkt. Terwijl dat natuurlijk ook niet zo is.
Nee.
Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je zelf keuzes mag maken hoe je invulling geeft aan je eigen seksualiteit. Ja. En dat je daar ook allemaal respect voor moet hebben hoe iemand dat zelf kiest. En dat het heel anders kan zijn dan wat misschien de meeste mensen zouden kiezen of hoe de meeste mensen erover denken.
Ja.
Dat het dus niet zegt dat iemand anders dan raar is of dat verkeerd ziet.
Nee.
Ja, dat is een hele persoonlijke keuze. Ik denk wel zelf dat het heel belangrijk is dat je informatie hebt. Hè? Want ook als je ervoor kiest om dat in een andere manier vorm te geven, dat het wel belangrijk is dat je informatie hebt over hey, hoe werkt het dan? Ja, wat zijn dingen, want kennis geeft je ook meer mogelijkheden om op een fijne en op een prettige manier dingen te gaan ontdekken op het moment dat jij daarvoor kiest en aan toe bent. Want als je sommige dingen niet weet, dan kan het ook zijn dat je dingen gaat doen of dingen nalaat die maken dat je minder plezier eraan kan beleven dan je zou kunnen.
Ja.
Hè, dus ik denk dat wel iets is wat, wat wel veel voorkomt. Maar andersom kan natuurlijk ook. Hè, dat je zelf wordt opgevoed met het idee van hey, ja, dat mag je gewoon delen met wie je dat wil. En dat is gewoon leuk en voor het plezier. Dat je in een omgeving bent waarin dat niet de bedoeling is.
Ja. Ja.
Ja, dan heb je ook, dan kan het ook heel erg botsen.
Ja.
Ja, want dan ben jij degene die dus aanstekens raar gedrag vertoont.
Ja.
Je hebt er vreemd over denkt.
Die dan afwijkt van de norm die
er
dan is.
Ja, die afwijkt van de norm die er dan is. Ja. Hè? Dus ik denk dat dat ook goed is om je bewust van te zijn.
Ja.
Van, heb in ieder geval respect voor ieders keuze daarin.
Ja.
Ja, en maak dat niet belachelijk. Ja,
nee,
en denk ook niet dat jouw keuze de juiste keuze is.
Nee, zeker niet. En dus wel inderdaad fijn als mensen de basiskennis hebben over bijvoorbeeld hoe opwinding werkt. Wat je allemaal kunt doen. Of ook misschien gewoon waar je informatie kunt vinden.
Ja.
Dat zijn misschien ook wel fijne dingen.
Dat denk ik ook.
Heb jij plekken die je wel eens, of websites die je wel eens vertelt aan mensen? Dat je zegt, van, nou daar vind je goede informatie of daar?
Ja, ik geef wel websites mee. Dus meer bijvoorbeeld van Sense en zo. En Sex. Bijvoorbeeld, dat is natuurlijk voor jongeren heel leuk.
Ja.
Ja, maar ook wel websites met waar ze goede recensies hebben van speeltjes bijvoorbeeld. Als mensen ook wel eens ontdekken.
Ja.
En er is een website, ik weet niet of ik nog reclame maak als ik die hier ga zeggen.
Zeg maar,
de Paarse Keizerin. Ja, want wat ik daar heel leuk aan vind, is dat er daar echt goede recensies op. Er staat gewoon echt op, maak te vele wij niet kopen. Ja, of fijn, verschillende standen, of voelt lekker aan, of fijn handzaam.
Ja.
Ja, weet je, iets waar je wat aan hebt.
Maar dat is super fijn, want dat is natuurlijk altijd wel een beetje met seksspeeltjes. Je kan het niet terugbrengen.
Nee.
Dus het is wel, en het is best wel prijzig soms.
Precies.
Dus ik vind wel, als je dan voor €100 een seksspeeltje koopt, is het best fijn om een goede recensie
precies.
te kunnen lezen.
Precies. En ik vind dat ze daar, dat ze dat wel goed doen, dat ze ook eerlijk zijn. Dit zouden wij niet aanraden.
Ja.
Hè, dus dat je dan, en als je het dan toch koopt, mag natuurlijk wel.
Ja, tuurlijk.
Maar dan,
precies.
Ja. Maar dat je dan,
Ik denk en dat hoe dat kijk jij naar seksspeeltjes? Want misschien, wat ik ook wel heel graag aan jou wil vragen, is dat er ook wel mensen zijn die zeggen van ja, als je heel vaak seksspeeltjes gebruikt, dan kun je minder makkelijk een orgasme krijgen of seksueel plezier beleven met een partner. Nou, je zei natuurlijk net al, seksueel plezier is super breed en kan eigenlijk alles zijn.
Ja.
En hoe zit het met het orgasme of klaarkomen?
Ja. Nou kijk, als je een vibrator bijvoorbeeld, hè, of een satisfier, die is natuurlijk weer, werkt weer een beetje anders.
Ja.
Maar dat zijn vrij sterke prikkels.
Ja.
Ja, een vibrator, ik bedoel, er is geen mens, godzijdank, die dat na kan doen. Dat is maar goed ook. Maar daarom heb je vibrators en daarom heb je mensen.
Ja.
Hè? Dus ik leg mensen vaak uit, dus hoe, laat ik het zo zeggen, hoe ik het zie.
Ja.
Ik zie het als twee verschillende dingen.
Ja.
Hè, dus je kan het ook, dus het is ook niet zo dat het of-of hoeft te zijn, in mijn optiek.
Mm-hmm.
En als je gewend bent om altijd klaar te komen met een vibrator bijvoorbeeld, dan kan er gewoon een aanraking met de hand of met een tong. Of dat kan dan, dat je denkt, nou, er gebeurt niet zo heel veel. Omdat het natuurlijk een veel subtielere aanraking is. En als je gewend bent aan hele stevige aanraking of sterke prikkels, dan kan die lichte aanraking, die andere aanraking, dan kan je merken van, hé, dat werkt gewoon nu even niet zo goed.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat dat nooit kan. Dus het is wel een kwestie van, als je dat zou willen, hè, dan kan ze zeggen, nou, ik wil dat allemaal helemaal niet. Ik wil gewoon al mijn hele collectie vibratoren, daar wil ik ermee doen. Dat is ook goed.
Ja.
Ja, maar dat je dus je realiseert, van, het is een heel ander gevoel, het is een andere prikkel. Hè, en dat gaat dan niet zo snel, want die is niet zo sterk. Dus daar heb je misschien meer tijd voor nodig.
Ja.
Ja, of dat je meer opgewonden bent op het moment dat je dat dan gaat doen.
Ja.
Dus je kan er wel mee spelen en dat weer opnieuw gaan onderzoeken.
Ja.
Dus het is niet zo dat je dan zegt, van, ja, dat kan gewoon echt nooit meer, dan verpest je jezelf. Of dan ga ik op dan...
Nee, want dat denken mensen wel eens, maar dat is dus eigenlijk
niet
zo.
Nee, dat is niet waar.
Nee, precies. Het is gewoon echt iets anders.
Het is iets anders. Ja. En dat je dus wel je realiseert, ja, die prikkel is veel sterker.
Ja.
Hè, dus dan kan je niet verwachten dat je met een hele lichte prikkel ineens hetzelfde effect hebt. En dat is natuurlijk een beetje wat mensen denken van, oh, dan doen we dat en dan moet ik ook meteen dit voelen. Ja, ja, dat is natuurlijk niet zo.
Nee, en het is denk ik ook wel interessant dat je kunt met een vibrator of een luchtdrukvibrator inderdaad soms dan heel erg fysiek een orgasme krijgen, maar dan niet heel erg aan seks denken of bezig zijn met dat. Ja, ik denk wel eens dat dan niet mijn hele lichaam seksueel voelt, maar echt alleen maar dat orgasme.
Ja.
Dat voelt dan bijna als even, ja, hoe zou ik dat zeggen, even snel een milkshake drinken of zo.
Ja.
Weet je, gewoon zo even hup en dan weer door.
Ja.
En dat is wel echt anders dan als ik heel lang met een partner seks heb.
Ja.
En dat dan een soort veel grotere beleving is ook.
Ja. Ja.
Dus dat is misschien ook nog wel echt een verschil in ervaring kan het zijn.
Ja, maar je kan natuurlijk, ik zeg dat altijd van, je kan zeg maar een kroketje bij de Febo uit de muur, of een vijfganger die neemt het kaarslicht.
Nou.
Ja, en soms heb je een kroketje en soms weer een vijfganger die neemt het kaarslicht.
Ja.
En dat mag allebei, weet je. Het is dus niet dat er iets fout is. Je kan natuurlijk ook speeltjes met een partner gebruiken.
Ja.
Het is net waar je zin in hebt, hè. Als je zin hebt in een uitgebreide lange vrijpartij, ja, en je komt heel snel klaar met de vibrator, dan is dat misschien niet handig om die meteen in te zetten, want dan is dat al heel snel gebeurd. Maar als je denkt, ja, ik vind het wel lekker klaarkomen ermee, dan doe ik dat aan het eind lekker toch nog.
Ja,
of niet zo van, nee, doe ik lekker toch. Nee, maar dat je dan die inzet nog samen. Ja,
wie weet wel tussendoor.
En dan of tussendoor en daarna weer door en nog een keer. Dus je kan het ook zo zien. Het is niet per se of.
Nee.
Hè? En het is ook, net waar heb je nu zin in, samen of alleen. Hè? Dus,
En zou het ook nog aan elkaar kunnen bijdragen, dat stel je voor, iemand heeft vaak makkelijk orgasmes met een speeltje en heeft daardoor ook makkelijker zin in seks met een partner. Is dat ook iets wat invloed op elkaar kan hebben of is dat eigenlijk helemaal niet zo? Deze aflevering wordt gesponsord door Male & Female. Male & Female is dé feministische seksshop van Nederland met een prachtige winkel in Amsterdam op de hoek van de Vijzelgracht en de Weteringsgans. Male & Female komt al meer dan 35 jaar op voor seksueel genot en gelijkheid. Ooit begonnen als een mail order service voor en door vrouwen, zijn zij uitgegroeid naar een veilige plek voor iedereen. Alle genders, van jong tot oud, educatief en opwindend. Een plek waar inclusiviteit, kwaliteit en kennis centraal staan. Toen ik 18 werd, kreeg ik van mijn moeder een cadeaubon voor Male & Female, waar ik met mijn vriendin Tatjana iets ben gaan uitzoeken. Toen was het al een fijne ervaring en dat is het nog altijd. Male & Female laat zien dat in seksualiteit speelsheid en kwaliteit perfect samengaan. Genot met klasse. Ik raad iedereen aan de winkel te bezoeken, of je nu precies weet wat je wil of je graag laat verrassen. En ben je nou helemaal niet in de buurt van Amsterdam, dan kun je natuurlijk gewoon naar de website gaan en daar een leuk speeltje bestellen. Het geluk is dat wij ook een kortingscode hebben. Ga naar www.malefemale.com/thanksforcoming en krijg 10% korting op je bestelling. Als het goed is, staat de code thanksforcoming al ingevuld. Is dat niet zo, vul die dan zelf eventjes in. Want dan krijg je dus ook echt de 10% korting op jouw aankoop. Het is een superleuke website. Het zijn supergoeie producten, hoge kwaliteit. En ja, ik zou gewoon zeggen, ga daar eens even lekker browsen. Je kunt ze ook bellen als je denkt, ik twijfel ergens over. Ga vooral kijken of het nou online is of naar de fysieke winkel. Die ik echt wel heel erg zou aanraden als je een keer een dagje Amsterdam doet. Ga even langs. En kijk rond. Het is een heerlijke ervaring.
zeg nog eens.
Dus als je al een positieve associatie hebt met bijvoorbeeld het gebruiken van een speeltje. En dan dus met een orgasme.
Mm-hmm.
En dat je dan ook, doordat je al die positieve associatie hebt, ook een positieve associatie hebt met seks met een partner. Of zijn het echt inderdaad twee losse
dingen? Ik weet niet of dat per se zo is. Nee. Je hebt misschien wel een positieve associatie met je eigen seksualiteit. Je denkt, oh, dit is iets wat ik heel erg van kan genieten.
Mm.
Dat je dan misschien wel de verwachting hebt dat er met een partner dan ook iets leuks voor jezelf kan zijn.
Ja.
Maar dat is natuurlijk even afwachten hoe dat dan matcht met die partner.
Ja, hoe dat dan dus, is.
Ja, hoe dat dan in werkelijkheid is.
Ja.
En sommige mensen voelen zich dan een beetje bedreigd door een speeltje.
Ook
of
dat,
hebben het dan het idee van... Of dat doe je niet meer als je een partner hebt. Of dan. Terwijl ik denk, solo seks en partnerseks zijn echt, zie ik zelf als twee heel verschillende dingen.
Ja.
Als je solo seks hebt, dan hoef je alleen maar op jezelf te letten.
Ja.
Dan kun je helemaal opgaan in wat je zelf lekker vindt. Hoef je niet zorgen te maken, gewoon verveelt je ander zich.
Nee.
Is je al heel moe, hopelijk zielig. Dat heb je ook wel eens. Ik denk, oh, dat vind ik zo zielig, dat je zo moe.
Ja.
En dan hoef je alleen maar om jezelf te denken.
Ja.
En in partnerseks, dan ben je natuurlijk ook bezig met die ander. En dan moet je dus zorgen dat je zelf genoeg opgewonden blijft. Maar je wil ook die ander plezier schenken of geven.
Ja.
Je wil dat samen delen.
Ja.
Dat is best ingewikkeld. Dat je dus en bewust bent van, hoe zit het met mijn eigen opwinding? Zak ik niet veel in?
Mm.
Hoe zit het bij die ander? Dus dat is een heel ander iets. En veel meer ook een uitwisseling, dat afstemmen.
Ja.
En dat hoef je natuurlijk... je stemt ook met jezelf af, maar dat gaat natuurlijk heel snel. En als je zelf... Als je solo seks hebt en denk ik moet ietsjes naar links, dan weet je precies wat ietsjes is. Ja, maar als je met een partner seks denk ik die moet ietsjes naar links, zeg je ietsjes. En dan is je zo weer een centimeter ver. Nee, ietsje terug.
Ja, precies.
En dan kan je ook, want je denkt, dan moet ik het allemaal weer gaan uitleggen. Ja. En dan, dus dat kan ook weer.
Raak je eruit.
Kan je er ook weer door uitraken. Ja, dus ik denk, ik zeg wel eens, iedereen doet alsof partner seks, zeg maar, gewoon de normale norm is. Maar het is best wel een ingewikkeld iets wat je ook moet leren.
Het vergt eigenlijk superveel communicatie op verschillende levels. Terwijl we dat dus niet echt leren.
Nee.
Dat is toch eigenlijk best... Ja, dat bedenk ik nu. Dat is eigenlijk best
wel
gek.
Ja, is best wel gek. Ja, er wordt dan een beetje gedaan van... Ja, dat doe je gewoon.
Ja.
Dat en kan dat je gewoon.
Ja, dat iedereen het dan maar kan.
Ja. En dat blijkt dus dat dat dus niet zo is.
Nee.
Ja, ik denk dat daar... Want heel vaak... ook als ik mensen zie samen... Zeg, we kunnen heel goed praten. We praten over alles. Dan denk ik altijd... als je dat dan zegt, denk ik... En dan praat ze vaak natuurlijk wel heel goed over heel veel dingen.
Ja.
Maar over dit soort dingen dan weer niet.
Nee.
En terwijl dat heel helpend kan zijn als je dat wel doet.
Ja.
Dat je dan veel beter kan begrijpen wat die ander nou bedoelt.
Ja. Ja, en dat je er ook echt samen een taal voor ontwikkelt. Maar het zou denk ik ook natuurlijk mooi zijn als we dat maatschappelijk gewoon wat meer zouden doen. Dus dat het iets normaler was. Of iets, normaler. Maar iets gangbaarder om ook over seksuele dingen gewoon te praten.
Ja.
En dat veel meer mensen dan ook zouden leren... Oh, ik ben helemaal niet zo gek. Of het is
precies.
Helemaal niet afwijkend wat ik ervaar. Of dat heb jij ook.
Ja.
En dat...
Dat zou denk ik heel veel...
Want hoe kijk jij naar schaamte? Wat voor rol dat speelt? Kom je dat veel tegen in je werk?
En dat is vaak wel een thema. Mm. Of dat de een dat best wel heeft en de ander helemaal niet.
Oh ja.
Dat
er verschil daarin?
Ja, dat er verschil dan in kan zitten. Schaamte. Ik moet zeggen, het is altijd iets wat ik. Dat mensen soms dingen wel ongemakkelijk vinden, of het dan echt heel erg schaamd is, maar ook een beetje het ongemak, denk ik, en dat ze niet gewend zijn om bepaalde dingen te bespreken, hè, of om uit te spreken,
gewoon
of om
te zeggen.
Dat het dan toch een soort ongemak ook is. Hè? Ja. Dus niet eens zozeer van, ik schaam me voor dat idee of dat gevoel, maar dan om dat dan ook dan te zeggen. Dat ook zoiets, hoe klinkt dat dan? En kan ik dat dan wel zeggen? Of... en wat wel veel, nog wel meer, denk ik, is een beetje soort schuldgevoel.
Oh.
Van, ik moet dit, eigenlijk hoor ik dat wel te doen, of ik zou dat wel moeten kunnen, of ik onthoud mijn partner anders iets. Dat vaak een beetje speelt. En mensen spreken dat ook niet uit.
Nou, elkaar.
Terwijl dan de een kan zich schuldig voelen, terwijl de ander... dat helemaal niet doorheeft.
Nee, of daar misschien zelfs niet eens mee zit.
Nee, precies.
Dat,
en dus ook dat zijn dingen, want dat helpt ook niet. Weet je, als je schuldig voelt of het gevoel dat je iets moet doen, terwijl de ander echt wel geen kwaad bewust is.
Denk je nu aan een specifiek?
Nou, wel bijvoorbeeld, dat is wel vaak bij pijn bij het vrije. Hè, dus dat de een dan geen zin meer heeft of geen zin heeft. Maar dan toch eigenlijk vindt dat hij dat vaak is dat dan de vrouw die dan toch gewoon van, ja, maar ik hoor dat wel. Hè, wat ben ik dan voor, wel te geven? Want daar heeft hij andere behoefte aan. Ja. En, hè, terwijl, die ander heeft helemaal geen behoefte aan als het zo afschuwelijk pijn doet.
Nee.
Hè, dus dat er dan ook, hè, dus dan, en dat helpt ook wel vaak om mensen te zeggen, hey, kijk, jullie hebben samen een probleem.
Ja.
Want vaak concluderen mensen dat er één stuk is en de ander niet.
Ja.
En dan, ja, ik zeg, ja, dan zit jij op je ijsschotje. Ja. Van, hé, hey, is het al opgelost? En die ander zit op zijn ijsschotje. Nee, nog niet.
Ja.
Oh. Nou, dan ga je weer wachten totdat het uit de lucht komt vallen. Ja. Wat natuurlijk niet
ook best
gebeurt.
Wel eenzaam dan eigenlijk.
Heel eenzaam, precies. Ja. Dus ik zeg dan altijd, als je nou samen op een ijsschotje gaat zitten, dan kan je samen nadenken, kun je samen een plannetje maken. Ja. Hel, oké, kan ik u het een beetje behelpen, maar dan kun je samen aan de slag. Dan ben je weer een team, in plaats van dat je soort, ja, een beetje over de weer toch aan het wijzen bent.
Ja, en niemand is natuurlijk stuk.
En niemand dat is stuk. Ook,
want nee. Dat is op zich wel een bruggetje naar, dat jij ook al zei, je houdt je ook bezig met seks en oncologie en medicatie en ziekte.
Ja.
En die mensen zijn natuurlijk ook zeker niet stuk. Alleen er kunnen wel dingen zijn die het echt heel moeilijk maken.
Ja.
Wil je daar ook nog iets over vertellen? Hoe dat...
Nou, ik denk dat sowieso op het moment dat je... kijk, als je ziek wordt, hè, dan gaat je lichaam... Ja, dan gaat je lichaam anders doen. Want je bent ziek.
Ja.
Hè, en soms krijg je ook nog medicatie of een behandeling die ook nog maakt dat je lichaam daardoor anders gaat werken.
Ja.
Hè, soms is het zelfs dat je wordt geopereerd.
Ja.
Hè, dat je dus een deel van je lichaam misschien wel kwijtraakt. Hè? Misschien dat je met borstkanker bijvoorbeeld, dat je een borst kwijtraakt of een deel van je borst. En voor veel mensen zijn borsten belangrijk in de seks.
Ja.
Ja, ook als erogene zone, hè? Dus als onderdeel van je lichaam wat heel gevoelig is, wat fijn is. En dan ben je dus en zo'n deel soms kwijt. En je krijgt er een litteken voor in de plaats.
Ja,
of een vorm van borst die de andere vorm heeft dan je dacht. En die deels gevoelloos is.
Ja.
Hè, dus daar moet je dan opnieuw toe gaan behouden. Dus dat gaat vaak gepaard met deels ook rouw. Van hé, hey, want ik ben ook een deel van mijn lichaam kwijt.
Ja.
Maar als er dan een relatie is, is dat ook ingewikkeld. Want voor die partner is het ook ingewikkeld. Want hoe is dat nou dat andere lichaam? En voor degene die ziek is of is geweest, goh, hoe ziet mijn partner mij nu? Hoe gaan we dan om in de seksualiteit? Mag je dat deel wel aanraken? Mag je dat niet aanraken? Ja, dus het is heel gek als iemand een hand op je borst legt die je niet voelt.
Ja.
Ja, dus dat soort dingen ook. Ja, maar wat je vaak ook ziet is dat als iemand echt heel ziek is, dat de partner ook een soort verzorger wordt. En degene die ziek is, wordt ook een beetje patiënt. Dus je krijgt een extra rol erbij in je relatie. En degene die verzorgt, die heeft zelf wel seksuele gevoelens, die is wel natuurlijk verder niet ziek. Maar die kan wel het idee hebben, ja, het is heel raar, want mijn partner die is nu echt heel ziek, heeft heel veel pijn. En dan kom ik een beetje met, hè, dus...
Ik wil graag seks.
Ja. Ja, dat is dan een beetje ongepast.
Ja.
Dus dat gaat diegene dan niet laten merken of zeggen.
Ja.
En op een gegeven moment dat degene die ziek is, denkt, jeetje, mijn partner zoekt geen toenadering meer. Die laat helemaal niet zien dat hij mij nog aantrekkelijk vindt. Dus dat zal wel niet meer zo zijn.
Ja.
He, dus dan verliezen mensen elkaar daarin. He, terwijl als je mensen voorlicht, zegt, nou, dit zijn dingen die kunnen gebeuren.
Ja.
En als het er dan gebeurt, dan denken, oh ja, dit is wat ze bedoelen.
Ja.
Ja, want je zegt, daar kunnen we het ook over hebben, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Maar ook als iemand weer beter is, kan het soms best lastig zijn om dan, ja, dan voel je weer goed.
Ja.
Maar dat die partner toch bezorgd blijft. Doe nou maar niet, blijf jij nou maar zitten. Ik doe wel dit. Dat je denkt, laat me, weet je wel. Ik kan heus wel weer dingen zelf. Dus dan moet je dat ook weer afleren.
Ja.
Hè? En dan, het kan natuurlijk ook zijn dat je door een behandeling of door een ziekte die je hebt, bepaalde dingen die je vroeger heel plezierig vond in de seks, dat die gewoon niet meer lukken of niet meer kunnen. En dat het misschien fysiek ook niet meer mogelijk is.
Ja.
Dus dan is het ook weer zoeken naar van, hé, maar wat kan er wel?
Ja.
Op welke manier kunnen we opnieuw plezier ontdekken? Of moeten we dingen gaan onderzoeken samen?
Ja. Merk je ook wel eens dat misschien... Ja, dat klinkt dan weer meteen zo. Dat het ook heel veel brengt. Dus dat, stel je voor, je hebt altijd heel erg het standaard seksuele script van, ik weet niet, vingeren, pijpen, penetratie, seks, slapen. Mm-hmm. En dan daarna, nou, moet je wel het erover gaan hebben. En dat mensen dan ook ineens juist op een veel diepere laag hun seksualiteit met elkaar beleven. Komt dat ook wel eens voor?
Ja, of dat ze dan weer echt actief gaan zoeken naar, maar wat wil ik nou? Ik zeg wel eens, kijk, zie je het ook als een... En naast de rouw en de erkenning van het verlies wat er is. Maar zie je het ook misschien weer als een soort, ja, een soort nieuwe mogelijkheid om het opnieuw invulling te gaan geven. Dat je het opnieuw mag kijken, hoe is het eigenlijk nu?
Ja.
Nu, we zijn zoveel jaar verder. Nu mijn lichaam, jouw lichaam. Waar heb jij dan behoefte aan? Wat vind jij fijn?
Ja.
Ja, en voor sommige mensen gaat het heel goed. Voor sommige mensen is het heel ingewikkeld.
Ja. Ja, met die rollen kan ik me ook wel voorstellen. Dat je ook misschien als je ziek bent soms ook denkt, ja, maar ik ben ook nog een seksueel iemand.
Ja.
En het is niet dat ik nu alleen maar die hele identiteit van het ziek zijn wil zijn.
Ja, precies.
En dan inderdaad als verzorger dat je misschien iemand zo anders gaat zien. Tijdelijk, hopelijk.
Ja.
Ja.
Ja, dus dat is ook, hè. En zeker als het betreft, als het een ziekte is van de geslachtsorganen.
Ja.
Hè, je moet, dan kan het ook heel heftig zijn. Hè? Is dat deel dan nog van mij?
Ja.
Hè, als de dokter daar altijd iets heeft moeten doen, dan is een deel dat eigenlijk heel privé is.
Ja.
Wordt er even een soort van, publiek bezit wil ik niet zeggen, maar het is in één keer wel, dan moet in één keer iedereen naar kijken, aanzitten.
Ja.
Hè, dus dat is dan ook van, hoe maak ik het me weer eigen?
Ja.
Ja, en hoe maak ik het weer privé en hoe wordt het weer van mij? En iets waar ik plezier aan kan beleven, terwijl ik daar heel veel pijn heb gehad en heel veel gedoe.
Narigheid.
Ja. Hè? Dus dat kunnen best wel ingrijpende dingen zijn. Maar ik denk eigenlijk voor alle vormen van ziekte en sowieso hè, mensen met een chronische ziekte.
Ja.
Hè, die hebben ook veel meer kans, zo teken ik zoveel kans op een seksueel probleem.
Mm.
En ook mensen die chronische medicatie gebruiken, of voor zo'n ziekte medicatie gebruiken, hebben ook veel meer kans.
Ja.
Op seksuele problemen, de mensen die dat niet hebben. Ja. Dus het feit alleen al dat iemand ziek is, of medicatie gebruikt voor zo'n ziekte, maakt dat ze zeg maar at risk zijn voor problemen.
Ja.
En ik denk dat dat ook iets is wat we als dokters en hulpverleners veel meer ons bewust van moeten zijn. Van de kans dat degene die nu bij mij komt, dat er ook seks op seksualiteit, op het gebied van seksualiteit iets speelt, is best wel aanwezig.
Ja.
Nee, en het wordt nog heel vaak soort van losgezien van alles. Terwijl het bij heel veel mensen speelt het wel een rol in hun leven.
Ja, en dan is het heel fijn als misschien de arts het al benoemt of al opbrengt.
Ja, nog een opening geven.
Ja, een opening,
En ook zeker als je bijvoorbeeld medicijnen gaat voorschrijven. Mm. Dat je dan die van invloed kunnen zijn op seksualiteit. Dat je dat dan ook bespreekt.
Ja.
En niet alleen maar zegt, ik kan de hoofdpijn van krijgen. En
En het daar dan bij laten.
En het daarbij laten.
Eigen ongemak misschien dan niet bespreekt of niet belangrijk genoeg maakt.
Ja, het vaak is dat het ongemak bij hulpverleners zelf, om erover te beginnen.
Ja.
Maar ook wel eens het gevoel van, maar dan zit de patiënt echt niet op te wachten dat ik daarover ga beginnen. Terwijl de patiënt vindt het vaak heel fijn als de hulpverlener erover begint.
Ja.
Of een aanname van, dat is iemand uit die cultuur of die... Die praten daar niet zo makkelijk over. Hè? Dus ik denk elke keer dat iemand voor jou zit, is een persoon. Met misschien wel een bepaalde culturele achtergrond en een bepaalde religie.
Ja.
En een bepaalde sociaal-economische status. Maar het is wel een persoon die daar zelf ideeën en gedachten over heeft en keuzes. Dus je moet het bij iedereen gewoon vragen. Je kan gewoon vragen, mag ik daar met u over spreken? Of mag ik u daar wat over vertellen?
Ja.
Dan kan iemand dus ook zeggen nee.
Ja, precies.
Hè? Of nu niet.
Ja.
Ja, maar dan kun je ook zeggen, dat is heel goed. Ja, weet dat als het in de toekomst verandert, dat u er bij mij over kan spreken. Nou, dan heb je de deur opengezet.
Ja.
En dan kan iemand later er altijd nog op terugkomen.
Ja.
Ja, dus ik denk dat heel belangrijk is, dat dat meer gaat gebeuren.
Mooi, ja, heel mooi. Ja, en ook dat ik denk dat je er inderdaad op basis van hoe iemand eruit ziet, echt, je moet eigenlijk nooit aannames doen. Want je weet het gewoon echt niet.
Je weet het niet.
Dat, dus de vraag stellen.
De vraag stellen. Ja. Ik denk dat gewoon heel...
En wat zou jij mensen die misschien nu luisteren en denken van... Ja, ik heb eigenlijk wel seksuele problemen. Of ik ben inderdaad ziek en ik wil hier wat mee. Wat raad je die aan? Waar kunnen die hulp zoeken of misschien wat meer informatie vinden?
Ja. Wat ze zouden kunnen doen is het bij de huisarts bespreken maken. Of bij een specialist als ze onder behandeling zijn.
Ja.
En vragen van, zou je me kunnen verwijzen? Er zijn ziekenhuizen waarin de seksologie... in het ziekenhuis zit. En dan het voordeel daarvan is dat als je dan wordt verwezen via de specialist, dat het dan vergoed is.
Oh ja, dat is fijn.
Dat is fijn. En helaas is seksologie buiten het ziekenhuis niet vergoed.
Ja.
Dus dat nog door, niet. Nog niet, precies. We hopen dat het wel gaat kopen. Nog niet.
Wel, ja.
Dus dat kan voor mensen wel een drempel zijn. Ja. Omdat ze zelf moeten betalen.
Ja.
Maar goed, ook daar, ja, ik denk dat het belangrijk is om het in ieder geval aan te geven. Hè? En dat je daar, want soms helpt het al heel erg om daar een paar gesprekken over te hebben.
Ja.
En dat praktische tips mee te krijgen.
Ja.
Om
ik kan voor dat dit horen al heel erg helpt en de erkenning ervan.
Ja.
En ik kan natuurlijk ook sowieso jouw website in de show notes zetten. Dat mensen ook altijd contact op, ik weet hoe druk je praktijk nu is. Maar anders kun jij ze weer doorverwijzen naar goede collega's.
Ja, en ze kunnen ook altijd nog kijken op de website van de NVVS.
Ja.
nvvs.info, daar zit een zoekfunctie op. Dan kun je bijvoorbeeld zoeken ook op een seksoloog, NVVS, die bij jou in de buurt zit, of met een aandachtsgebied wat jij nodig hebt. Dus dan,
ja, dat is wel heel fijn om gewoon te weten dat dit bestaat allemaal.
Ja.
En er zijn hele goede mensen die daarin kunnen meedenken en dat ook graag willen.
Ja, ik denk dat want het is zonde om er zo lang, soms lopen mensen zo lang door met iets dat je denkt, oh wat jammer dat je nou niet eerder bent gekomen. En ik denk ook een oproep aan alle hulpverleners. Hè, als je bespreekt het alsjeblieft. En laat mensen niet bungelen.
Ja.
Nee, dus
Ja, breng het op, vragen naar
bespreken. Ja.
We hebben het ook al over een aantal mythen gehad. Ik denk dat, ja, is er nog een mythe waarvan jij denkt, Anna, die moeten we echt nog even ontkrachten. Dit is echt iets wat ik zo vaak hoor. Of iets waarvan ik denk, dit wil ik gezegd hebben.
Die libido hebben we natuurlijk al gedaan, hè? Dat het niet uit de lucht komt vallen.
Ja, dat spontane zin
eigenlijk. Dat spontane zin niet bestaat. Ja. Ik denk dat dat gewoon wel een hele belangrijke is.
Ja.
Hè, voor mensen die zitten te wachten totdat het weer gaat borrelen. Van je hebt zelf eventjes in de actie te komen.
Ja, je hebt wel een prikkel nodig.
Ja, je hebt wel een prikkel nodig, inderdaad. Een inzicht op wat je eventueel remt.
Ja,
hè, want
Ja, en dus inderdaad zoek hulp bij een seksoloog als je denkt, oh, ik wil daar eens wat meer over nadenken. En dat hoeft niet meteen een jarenlang traject
te worden. Nee, helemaal niet.
Over het fijne gesprekken
zijn. Over het algemeen is het juist kortdurend.
Ja, nou, dus, zelfs
dat. Ja, zelfs dat.
Hey, we hebben nog een paar vragen van luisteraars.
Ja.
We gaan die even, ik heb ze even erbij gepakt.
Mm-hmm.
De eerste is namelijk, als je veel porno kijkt, of ook misschien heftige porno, zei diegene erbij. Ik weet niet precies wat deze persoon eronder verstaat, maar misschien, heftig porno. Kun je dan minder makkelijk klaarkomen met een partner?
Dat is eigenlijk een beetje waar we het over hadden met die speeltjes ook, hè?
Ja.
Dus kijk, sowieso is het belangrijk om te realiseren dat porno, dat zijn acteurs. Ja. Dus het is niet, dat is geen echte seks tussen twee mensen die dat samen willen, of tussen meer mensen die dat samen willen. Als je echte seks hebt, hè, dus met iemand met wie je dat samen wil, dan is opwinding heel belangrijk. En het is ook heel belangrijk om samen af te stemmen wat je wel en niet wil doen. En als je, heftige porno, we weten dus niet precies wat dat is, hè, maar ik ga er maar vanuit iets wat seksueel heel sterk prikkelend is.
Ja.
En dat je er heel opgewonden van wordt. En als je dan denkt, van, ja, dat is iets wat ik misschien met een partner ook wel zou willen doen. Of misschien wil je dat echt helemaal niet doen met een partner. Vind je het wel een spannende fantasie of spannende beelden of spannende gedachten. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus dat wat je kijkt wil natuurlijk niet altijd hetzelfde zijn als wat je wilt doen.
Ja.
En soms zijn sommige dingen, gedachten of fantasie heel prikkelend.
Ja.
En die kun je natuurlijk gewoon houden. Die zijn gewoon je gedachten, je fantasie is van jou.
Ja.
En wat je dan, en als dat je heel erg opwindt en dat helpt in je opwinding als je met een partner vrijt op een manier die voor jullie allebei of alle deelnemers plezierig is, dan is er natuurlijk helemaal niks mis mee. Ja, dus ik weet dus niet zo goed. Kijk, ik denk dat het wel belangrijk is om niet te denken dat wat je op porno ziet, dat je dat kan copy-pasten. Zo van, dan ga ik dat met mijn partner doen.
Nee.
Ja, en ervan uitgaan dat je partner dat dan ook wel wil.
Nee.
Kijk, als je dat allebei samen wil, wat je dan hebt gezien, dat is het ook prima.
Ja.
Ja, maar het kan dus ook zijn dat jij dat heel prikkelend en spannend vindt. Maar dat je een partner hebt die dat niet wil, of die dat niet fijn vindt, maar dat jij dat gewoon wel als fantasie of gedachte hebt voor je eigen opwinding. Ja, dus je kan het ook, je kan het gewoon wel inzetten voor je eigen opwinding.
Ja.
Hè, zonder dat dat iets hoeft te betekenen, zeg maar, in de invulling van de seksualiteit met een partner.
Ja. Ja.
Dus ik weet niet of dat.
Nou, ik vind het heel helder.
Bedoelde,
dat,
maar.
Nee, dat weet ik. Nee. Ik vind het wel heel helder. En ik denk, wat is wel leuk, want het sluit een beetje aan op de volgende vraag. Namelijk, jij zegt je gedachten en je fantasieën zijn van jou.
Mm-hmm.
En de volgende vraag was inderdaad van, ja, ik heb wel eens fantasieën ook over verkrachting of over dominante dingen. Maar ik denk dat ik dat eigenlijk in het echt niet wil. Zoiets. En is het zo dat je fantasieën ook altijd in het echt wil? Of hoe verhoudt zich dat?
Ja, nee, dat is zeker niet zo.
Nee, maar dat zei je eigenlijk net natuurlijk al. Ja. Maar nog even inderdaad over de fantasieën.
Ja, nee, ja. Heel veel mensen hebben fantasieën bijvoorbeeld over dat ze betrapt worden. Ja, of, ja, oh ja. En dat, maar die moeten echt niet aan denken dat echt die deur open gaat. Nee. Hè? Dus, nee. Dus het kan, kijk, dus, spanning, spannende dingen en onverwachte dingen, dat stimuleert heel erg, zeg maar, de opwinding.
Mm-hmm.
Ja, maar ook macht. Macht erotiseert ook heel erg. Ja. Ja, dus zo'n situatie, zo'n
hoe komt dat
fantasie
eigenlijk? Weet je dat? Moeten we daar een aparte aflevering
hebben? Ja, dat denk ik dat een aparte aflevering moeten wijden. Okay, maar goed, maar macht erotiseert.
Ja.
En dat kan dus dat kan heel opwindend werken. Dat kan toch ook helemaal verkeerd uitpakken.
Ja.
Als er in een machtsrelatie seks gebeurt. Want dan krijg je een onevenwichtige situatie.
Ja, maar in het echt.
In het echt.
Ja.
Ja, maar het kan wel heel erg erotiseren. Dus ook dat is dus niet raar. Als je fantasie hebt over een dominant. In een positie waarin jij zelf ofwel dominant bent of juist niet dominant bent.
Ja.
Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet in het echt wil doen. Weet je? Dus het is ook niet raar dat het erotiserend werkt.
Ja.
En dan, ja, wat precies, hè, het is van jezelf, jouw gedachten, je fantasie. Dus als je merkt van, hé, dat wint me heel erg op. Prima.
Ja.
Ja, als je zegt van, nou, dat werkt voor mij. Ja. In mijn fantasie en in mijn gedachten.
Ja.
Ja, dan is het natuurlijk hartstikke fijn dat je iets hebt wat heel erg stimuleert.
Ja, en dan hou het gewoon lekker daar.
Hou het lekker daar.
Helemaal niet.
Nee. En denk ook niet van, ik moet niet van die fantasie af.
Oh nee, precies. Ook dat niet. Nee.
Nou, kijk, alles wat je bedenkt en waar je over fantaseert, dat is van jou. Kijk, het wordt natuurlijk een ander verhaal als je schadelijke dingen gaat doen.
Ja.
Hè, of als je fantasieën hebt die schadelijk zijn of potentieel schadelijk zijn voor een ander, als je die gaat uitvoeren, dan wordt het een heel ander verhaal. Precies. Maar als dat een fantasie blijft of een gedachte die opwindend is, ja.
Ja.
En je hebt daar geen last van. Kijk, als je daar zelf dan ook onder leidt, is het ook weer een ander iets.
Ja.
Ja, maar ik denk dat het ook goed is voor mensen om te weten dat, ja, sommige mensen hebben hele bijzondere fantasieën, maar dat wil niet zeggen dat het slechte mensen zijn, dat jij een slechte iemand bent.
Nee, dat ook. En heel erg belangrijk.
Of je daarvoor hoeft te schamen.
Ja. Nee.
Ja, want dat doet alleen maar af van het plezier wat je eraan kan beleven.
Ja. Ik denk dat dit ook nog wel heel leuk zou zijn om een keer met, ja, dat mensen gewoon heel veel fantasieën met elkaar kunnen delen. Dan van, wow, denk jij dat? Denk jij dat?
Ja.
En dan tot slot nog een man die vroeg waarom, ik heb hem hier opgeschreven, na een orgasme, waarom hij niet meteen weer stijf kan worden.
Oh ja.
Hoe werkt dat?
Ja. Nou, vaak is het zo, hè, dus die opwinding die bouwt op. Mm-hmm. En dan naar het orgasme en dan kom je klaar. En dan lopen die, dat heeft een beetje te maken met, met het fysiologisch proces, hoe zo'n erectie tot stand komt. Maar dan lopen dat bloed loopt er weer uit.
Ja.
En op een gegeven moment kan dat wel weer terugkomen. En bij sommige mannen gaat het relatief snel. Bij sommige mannen loopt die helemaal niet helemaal leeg. Hè. Die zwellichaam blijft die penis eigenlijk gewoon relatief stijf. Mm. Maar dat is eigenlijk een fysiologisch proces.
Ja.
En dan moet je opnieuw opwinding opbouwen en dan kan het weer.
Ja.
Dus dat is niet.
Dan
kan het weer volop met bloed en dan kun je nog een keertje.
Ja,
als je er zin in hebt, zijn ook mensen natuurlijk die zeggen: nou, dan vind ik dan, daarna vind ik het wel welletjes.
Slaap,
dan wil ik lekker slapen. Ja. Ja, of dan ben
en
ik gewoon relaxed.
Dat denk ik ook best wel per man, toch?
Dat
hoe
denk
dat
ik ook.
Kan duren en hoe,
En zeker als je ouder wordt, hè, met toenemen van de leeftijd wordt dat lastiger. Want dan worden je bloedvaten wat ouder, wordt alles wat stugger, werkt het allemaal iets langzamer.
Ja.
En dan wordt vaak een penis ook niet meer zo stijf als toen iemand jonger was.
Ja, precies.
Maar dat zijn normale verouderingen.
Ook fijn om te weten.
Ook fijn om te weten, inderdaad. Dus dat je niet denkt als je 70 bent dat je een erectie moet krijgen zoals toen je 20 was.
Nee.
Ja, dat mag je wel denken, maar dat is. En als het dan iets is, moet je niet teleurgesteld zijn,
nee,
want zo werkt het
niet.
Niet
denken dat niet denken dat je al stuk bent, want dat is eigenlijk de mooie conclusie. Niemand
precies.
is stuk.
Niemand is stuk.
En als je ergens mee zit, kun je altijd hulp zoeken.
Ja.
En heel erg fijn. Ilara.
Ja.
Dankjewel.
Ja.
Super, super, super bedankt. Ik wilde zo graag met jou dit gesprek voeren. Ik ben heel blij dat we dat hebben kunnen doen.
Dankjewel ook voor de uitnodiging. Heel leuk.
Bedankt voor het luisteren. Praat lekker over seks en doe het altijd met plezier. Wil je adverteren? Neem dan contact met mij op via annamariansen.com/podcast. De audio- en videoproductie is gedaan door Stephanie van Dracht van Stories & Studios. Het beeld en logo zijn ontworpen door Bureau Grotesk. De muziek is geproduceerd door Diederik Bransma en de titel is bedacht door Claire Bontje. Deze podcast is opgenomen bij Dr. Mama.